Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Morgenavond is er vanaf 7 uur verkoop van collectebonnen. Volgende week zondag is de voorbereiding voor het te vieren heilige avondmaal. Maandagavond 16 oktober zal er een bidstond gehouden worden in de dorpskerk van Nieuwe Tongen, aanvang 8 uur. Het betreft een interkerkelijke bidstond naar aanleiding van de uitgebroken oorlog in Israël. Iedereen is van harte uitgenodigd. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk. De eerste en de tweede is voor Home for Koorts. En voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 122, het eerste en het tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. En het tweede, de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt en wat er verder volgt. 1 en 2 van Psalm 122. Thank you. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we het derde vers van Psalm 122. Ik heb even gedacht van ja, wat heeft deze psalm, dit vers nou met de wetslezing te maken? En kun je dit zingen als antwoord op de lezing van Gods wet? Het past natuurlijk in het geheel van Psalm 122. Gebed om vrede en aangename rust en milde zegen, welvaart in de vesting. Nou, dat geldt voor Israël. Vrede, rust, welvaart. Maar de Heere die heeft in het Oude Testament die vrede, die welvaart en die rust beloofd aan zijn volk als ze in zijn wegen zouden gaan. Dus de welvaart, de vrede, de rust enzovoort. Dat houdt nauw samen met het gehoorzamen aan de wet van de Heere. Vandaar dat deze psalm ook denk ik zeker gepast is om straks te zingen nadat we geluisterd hebben naar de wet en ons voor de spiegel gesteld hebben van Gods wet. Ik wil de wet met u lezen uit Deuteronomium 5. En Mozes riep het ganse Israël en zeide tot hen: Hoor Israël de inzettingen en rechten die ik heden voor uw oren spreek, dat gij ze leert en waarneemt om dezelfde te doen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gemaakt aan Horeb. Met onze vaderen heeft de Heere dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij die hier heden allen levend zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken uit het midden van het vuur. Ik stond te die tijden tussen de Heere en tussen u, om u des Heeren een woord aan te zeggen. Want gij vreesde voor het vuur en klom niet op de berg, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van wat boven in de hemel, of dat onder op de aarde is, of dat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden in het land en opdat het u wel ga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Het woord verkloeken, dat betekent zoiets als overweldigen. Nijd of twist, verkloeken, overweldigen. En dan maakt de nijd, de twist, de ruzie, alles kapot. Als het gaat om de wet van de Here, dan is dat ook zonde tegen het liefdesgebod, immers. We willen samen lezen uit Gods woord en wel uit Genesis 12. Genesis 12 lezen we met elkaar heel het hoofdstuk. We lezen het woord van de Heere als volgt. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagdschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had en Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw en Lot, zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in het land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zei, uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in het land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in het land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen ze zeggen, dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat ze zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En de vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kamelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abraham en zei, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik ze mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en ze geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Tot zover de schriftlezing, het tweede gedeelte van dit tekstgedeelte is ook de tekst voor de prediking, vers 10 tot en met 20. Als kerntekst zou je vers 10 kunnen lezen. En er was honger in het land, zo toog Abraham af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in het land. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan Albert Baan, die operatie moet ondergaan komende week. Broeder Aad Hobbel, die deze week naar het ziekenhuis moet voor het plaatsen van stents. We denken ook aan zuster Van Drongelen, die afgelopen week weer moest worden opgenomen in het ziekenhuis Opnieuw vanwege vocht achter de longen. Het plakken van de longvliezen heeft toch niet zo geholpen als gehoopt werd. En we willen ook alle rouwdragenden aan de Heere opdragen. Johan en Tania, die zijn weer in ons midden. We willen het gezin ook bij de Heere brengen. We willen dankzegging doen voor en met zuster van der Baan. De uitslagen waren dusdanig positief dat er geen verdere behandeling, geen immuuntherapie nodig is en ook geen ICT-scan meer. Ze zal wel onder, er zal wel gekeken blijven worden om de zoveel tijd hoe het nu met haar gaat. Zullen we samen bidden? Getrouwe en heilige Heere in de hemel, we komen voor uw heilig en goddelijk aangezicht. We zaten er al, Heere, voor uw oog. En we leven voortdurend voor uw heilige ogen. Uw ogen die heel de aarde doorlopen. En u hebt ons gezien, gehoord, ook in de achterliggende week. U hebt gezien wat er leeft op de bodem van ons hart. En waarmee onze gedachten vervuld waren. En nu zijn we hier, in uw huis, in uw heiligdom. Op die plek waar u in het bijzonder heel dichtbij wil komen. Om uw genade weg te schenken aan arme en verloren zondaren in zichzelf. Heere, wat is dat een wonder. Ondanks wie we geweest zijn. Ondanks onze zonde. Ondanks dat we u niet zo hebben geëerd zoals u waard bent. En uw woord niet zo hoog geacht hebben zoals uw woord ook waard is. Toch, u bent het die ons uw vriendschap biedt en u handelt niet met ons naar onze zonden. Heere, geef verwondering. Geef heilige verbazing vanwege uw genade, vanwege uw geduld, vanwege uw langmoedigheid. En Heere, we komen tot u in ons gebed om u te bidden om uw zegen, om uw vrede. De aangename rust die er is in de Heere Jezus Christus. Of u die wil schenken aan ons. Zoals we hier zijn. Aan de gemeenteleden die thuis met ons verbonden zijn. Die elders verkeren. Schenk ons, Heere, datgene wat we niet kunnen missen. En van nature allemaal missen. Uw heil, uw heilige geest, uw genade, vergeving van zonde, vrede door het bloed van uw zoon. En Heere, schenk dat niet alleen hier, maar schenk dat wereldwijd. En dan denken we in het bijzonder aan dat volk waarmee u een verbond hebt opgericht. Uw volk Israël, waaruit u, Heere Jezus Christus, geboren wilde worden. Het volk waarmee u als Jood verbonden was en bent nog steeds. Waar nog steeds zulke rijke beloften voor liggen, te wachten op vervulling. We bidden, Heere, om vrede. Om gebogen knieën voor koning Jezus. U weet, Heere, van het bloedvergieten dat er geweest is en is. De strijd die gaande is. De ontiegelijk diepe haat die er is in deze wereld richting uw volk. Haat vanuit de Gazastrook. Haat vanuit Iran. Haat van bij zoveel mensen vandaan. U weet ervan hoe kinderen zo opgevoed worden. Met haat richting het Joodse volk. En Heere, wij bidden om uw ingrijpen, om uw ontferming. En wij bidden, Heere, geef dat zowel Palestijnen als Joden hun wapens mogen neerleggen aan de voeten van u, de vredevorst. Zou iets voor u te wonderlijk zijn. Ontferm u, Heere. Geef wijsheid, bewaring, ootmoed. En bescherm uw volk en geef dwars door alles heen, inderdaad, dat zij met ons de Zoon mogen kussen. Heere, wilt u dat ook geven, deze dienst, ook als we willen nadenken over Abraham opnieuw en luisteren naar de prediking van het woord. De aansporingen, de praktische aansporingen voor echtparen, mannen en vrouwen, jongeren, voor ons allemaal. Neig ons hart, Heere, om ze ter harte te nemen. En als we op een dwaalweg zitten, Heere, breng ons ervan af. We willen voorbeden doen, Heere, voor elkaar. U kent een ieder van ons en u weet van zorg en moeite. U weet van dingen die ons benauwen en bezet houden. U weet van psychische moeite die er elke dag is en die ons leven beheerst, die ons leven tekent. En we zien zo uit naar herstel, maar misschien hebben we de hoop wel opgegeven. Heere, geef uw genade in dat alles. En dat we te midden van dat dal van de schaduwen nochtans mogen zien op u de herder. We bidden voor het ongeboren leven in de gemeente. Heere, wilt u dat ongeboren leven beschermen, in leven houden en geboren doen worden, in liefde, in vredige gezinnen waar u gediend wordt. Gedenk de kinderen, de oppas, de kinderen thuis, de kinderen in de gemeente. Werk en woon in hun hart. Zegen vaders en moeders in de opvoeding. Bij die heerlijke, bijzondere taak. En wees ook met hen die de kinderzegen missen of die zo gebukt gaan onder de gebrokenheid van gezinsleven. We dragen alle rouwdragenden aan u op, Heere. We bidden voor de familie Den Butter, die in de afgelopen week hun man en vader en opa naar het graf moesten brengen. Wilt u ze vertroosten en sterken en zegent u, Heere, datgene wat onze emeritus predikant heeft na mogen laten. We bidden voor de familie Vertjoe, Heere. Dank dat Johan en Tania weer terug zijn in hun gezin. Wees in alle opzichten ook met hen. Wees hen genadig en goed. Bij de voordeur. En Heere, wees zo met allen die te maken hebben met rouw. Rouw vanwege verliezen. Rouw vanwege hoop die vervlogen is. Of wat ook maar. Heere, zo bidden we ook voor Albert of u met hem mee wil gaan als hij komende week een operatie moet ondergaan. Geef, Heere, dat hij zich mag toevertrouwen aan u. En zou u de artsen ook wijsheid willen geven en alles wat nodig is om de operatie ook uit te voeren. En geef dat Albert er ook door geholpen en meegeholpen mag zijn. We bidden voor onze broeder Hobbel. Wilt u met hem meegaan als hij deze week naar het ziekenhuis moet? Heere, geef dat ook hij zich aan u mag toevertrouwen, aan uw milde handen. En geef de artsen alles wat nodig is om de behandeling ook uit te voeren. En wilt u onze broeder ook sparen en bewaren. En hem samen met zijn vrouw genadig en goed zijn. En zo bidden we u voor zuster Van Drongelen, Heere, die opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege vocht achter haar longen. Een tegenvaller opnieuw. We bidden, Heere, wees u met haar en met haar man in deze periode van hun leven. Geef moed en kracht dat ze het zicht mogen blijven houden op u, de Heere. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Geef uw genade om de weg te gaan die gegaan moet worden. En kon het zijn, Heere, ook herstel. Herstel in zoverre dat ook mogelijk is. Ontferm u zo over haar en zo mogen we ook onze dank brengen voor en met zuster Van de Baan. U hebt haar verblijd door uw grote daden. Wat een opluchting. Heere, mag het haar bij u brengen. En dat ze in u mag eindigen. Heere, wat zijn we kwetsbare mensen. Mensen van een dag ten diepste. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Het is maar één stap, één schrede. En dan danken we u voor uw bewaring. En dan danken we u, Heere, dat er geen immuuntherapie nodig is. Heere, wilt u met haar zijn. Ook bij de voordeur. Dat ze haar hoop op u mag stellen. Ja, Heere, zegent u haar en allen om haar heen en wees zo met ons allen. Verheerlijk uw naam. En leid ons door uw geest, ook als we van een andere plaats of op een andere plaats deze dienst mogen meeluisteren of naluisteren. Zegen ons als gemeente en hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 3, het tweede en het vierde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En het vierde, sta op, verlos mij, Heere, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. 3, vers 2 en 4. En u mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Na de preek zingen we Psalm 37, het derde vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Nee, geen ijdele zorg, doe u van het helspoor dwalen. 37, vers 3. Gemeente, heb je wel gehoord van Abraham, die uit Ur der Chaldeeën kwam? Hij moest 1000 mijlen reizen naar het land dat God zou wijzen. 1000 mijlen trok hij voort en zijn kompas was een enkel woord. Een enkel woord van God was de lamp voor Abrahams voet en het licht op zijn pad. En zo is Abraham op weg gegaan met dat ene kompas, met die ene belofte, met dat ene woord van God. Ga uit uw land naar het land dat ik je wijzen zal, dat ik aan je nageslacht zal geven. En Abraham ging op pad door het geloof. En vanmorgen zien we hoe dat geloof van Abraham beproefd wordt, op de proef gesteld, getest. En dan zie je wie Abraham is in zichzelf. Abraham, een falende zondaar. Net als u, jij en ik. Maar we zien ook de genade van God voor deze falende zondaar. Abraham wordt beproefd, dat is het thema. We letten op 3 dingen, 3 keer een G. Getest, gezakt en gered. Dus getest, dat is de beproeving. Gezakt, dat betekent hij doorstaat de test van God. Hij doorstaat de beproeving niet uit zichzelf. En in de derde plaats, hij wordt door de Heere toch op een wonderlijke manier weer gered. Dus getest, gezakt, gered. Wel, daar loopt Abraham dan, te midden van zijn mannen, zijn schapen, zijn ezels, op weg naar het beloofde land te zijn gegaan. Uit Ur der Chaldeeën en via Haran is hij in het land terechtgekomen. En nu trekt hij het land door, van noord naar zuid. Het gaat richting Beersheba, het gaat richting de Negev-woestijn. Het gaat goed. En toch, opeens lees je in vers 10, en er was honger in het land. Honger vanwege de droogte, waardoor er niets tot weinig kon groeien. Honger. Dat betekent bedreiging. Bedreiging van het leven. Honger. Dat betekent dat de dood eraan komt. Als die honger niet gestild wordt. En Abraham kende dat eigenlijk niet. In Ur was er groen gras en voedsel genoeg. De Eufraat en de zijrivieren van de Eufraat. Die overstroomden dikwijls, waardoor het land groen en fris werd. Men kende zelfs toen al een systeem waar, om het land van water te voorzien. Een soort irrigatiesysteem. Maar in Canaan was dat allemaal anders. Er waren geen grote rivieren. Men was afhankelijk van de regen. Men was afhankelijk van de dauw. En blijkbaar viel er op dit moment geen regen in Israël. En blijkbaar viel het tegen met de dauw. Hoe kan dat? Is dat toevallig? Er gebeurt niets toevallig, gemeente. God gaat immers over alle dingen. Het zou een straf kunnen zijn op de zonde van de Canaanieten. Maar voor Abraham is het geen straf. Want God ziet Abraham aan in Christus die komen zou. In het werk dat Christus volbrengen zou. Voor Abraham komt deze honger, en er was honger, uit de hand van God. God die hem beproeft. Of hij dat zag zelf, dat is de vraag. Maar Abraham werd in ieder geval bezorgd. Want honger betekent sterven. En de Heere die had hem toch beloofd dat hij nageslacht zou krijgen. En de Heere had hem dit land toch gewezen. En dit land zou toch voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen zijn. Maar hoe moeten die kinderen er komen? Als er hongersnood is. Als de dood dreigt. Hoe zit het met de beloften van de Heere? Gemeente, dit is een tegenslag voor de vader van alle gelovigen. De vader van alle gelovigen, dat zijn die mensen die ook leren koersen op het kompas van het woord. Net als Abraham. En de Heere ook gehoorzamen op zijn woord. Maar dat zijn ook die mensen die ook voor dergelijke vragen komen te staan als waar Abraham voor komt te staan. Alle gelovigen, de kinderen van de Heere, die krijgen te maken met tegenslagen. Is dit het nu als je de Heere vertrouwt op zijn woord? Is dit het nu als je de Heere gehoorzaamt, doet wat hij vraagt? Velen zullen dat erkennen. Als je de Heere mag dienen door genade, dan betekent dat niet dat ineens je leven op rozen gaat. En het alles goed gaat. Helemaal niet. Moeilijkheden kunnen je pad kruisen. Er kunnen erge dingen gebeuren. Waarom gaat het zo? Wie zit er achter die hongersnood? De Heere. Wie zit er achter die beproeving? De Heere. Daar kun je echt mee vastlopen. Mee vastlopen. De Heere heeft zijn kinderen nooit een leven zonder zorg beloofd. Het ware geloof, dat is geen voorspoedsgeloof. Het ware geloof is een godsgeloof. Het is belangrijk, gemeente, om dat nog maar weer een keer tegen elkaar te zeggen. Hè? Veel rampen zijn des vrome lot, zo zingen we. Tegenwoordig bestaat er zoiets als de frontrunners. Misschien dat sommige jongeren of ouderen daar wel eens van gehoord hebben. De frontrunners. En de voorganger heet Tom de Wal. En laatst beweerde hij dat als je een echte gelovige bent, dat je niet onvruchtbaar hoeft te zijn. En hij organiseert bepaalde diensten waarin er dan gebeden wordt voor allerlei vrouwen die geen kinderen hebben en graag kinderen willen krijgen. En als je maar genoeg gelooft en als je maar intens genoeg bidt en vertrouwt dat God het wil, dan zal de Heer je ervan verlossen. Maar één voorbeeld. Maar dat is echt zeer onbijbels. Dat is echt een ernstige dwaling. Ernstige dwaling, een klap in het gezicht voor echtparen die er zo mee worstelen. Bij de troon van de genade en het gebed wordt maar niet verhoord zoals je hoopt. Kinderen van de Heere moeten door de dalen, door het dal van de schaduw des doods bijvoorbeeld. Waarom? In ieder geval om de herder over te houden. Om de herder nodig te hebben. Om de herder aan te roepen. En zo de herder te eren. In de geschiedenis van Abraham zie je ook dat de Heere zijn beloften waarmaakt. Maar wel dwars door de onmogelijkheden heen. Door allerlei stormen heen. De dood dreigt voor Abraham. En hij loopt vast. En wat moet er dan met het woord van de Heere terechtkomen? Van het woord van God terechtkomen? Die vervulling van die belofte is verder weg dan ooit. De vervulling van de belofte. Ziet u daar ook naar uit, gemeente? Dat de Heere zijn belofte in uw leven heel persoonlijk vervult. En waarmaakt zijn eigen woord. Er zijn mensen die zeggen, ja, de Heere die heeft het beloofd, dus dan doet hij het. En Vervolgens maken ze zich helemaal niet druk of dat ook werkelijkheid wordt in je eigen leven, in hun eigen leven. En die mensen lijken alles al in hun zak te hebben. Maar het ware geloof dat ziet uit naar meer. Het ware geloof dat foute handen bij de belofte van de Heere in alle onwaardigheid. Ik heb het niet verdiend, Heere, maar doe zoals u gesproken hebt. Het ware geloof dat ziet er naar uit om de Heere te ontmoeten in zijn woord. Om de Heere te horen spreken door dat woord. Zodat je zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan mag ik daar mijn houvast in vinden. En als dat uitblijft, dan toch op dat woord blijven hopen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, zegt Habakuk. Als hij uitblijft, verwacht hem. Blijf geduldig vertrouwen. Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als u in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Geduld. Die beproeving van de Heer is niet bedoeld om je vast te laten lopen, maar op het zand, maar om je vast te laten lopen als het ware op de rots en om je vast te laten lopen op het woord van de Heer. Ik blijf de Heer verwachten. Te midden van de onmogelijkheden. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En wat doet de Abraham-gemeente? Abraham, die aan één woord genoeg had om op pad te gaan, klemt Abraham zich vast opnieuw aan dat woord, aan het ik zal van de Heere. Gemeente, zijn knechten kijken bedenkelijk. Er is weinig gras, Heer. Alles droog. Alles dor. Weinig water voor onze dieren. Vandaag zijn er weer 3 beesten doodgegaan. En gisteren ook al 3. We moeten hier weg, Heer. We hoorden van de andere herders dat ze naar het zuiden zijn getrokken, naar Egypte. Zullen we dat ook niet doen? Daar zijn de gevolgen van de droogte niet zo merkbaar. Het gras is er groen in de delta van de Nijl. Het schijnt dat de Egyptenaars openstaan voor nomaden uit andere landen die daar tijdelijk met hun vee naartoe gaan. En Abraham, hij denkt na. En wat doet hij? Akkoord. Laten we dat doen. Breek de tenten op. Geef de boodschap maar door aan de jongens. We gaan naar Egypte. Abraham, vergeet je niet iets? Sommige uitleggers die menen dat de keus van Abraham een goede keus was om naar Egypte te gaan. Abraham gebruikt zijn verstand en dat is heel wijs. Je moet er niet op steunen, maar je moet het wel gebruiken. En je bent, Abraham is tenslotte ook verantwoordelijk voor zijn vee, niet waar? En je moet er goed voor je vee zorgen. En als dat vee nou sterft vanwege droogte en vanwege honger en dorst en gebrek aan voedsel, dan heb je als herder toch te zorgen dat er wat aan gedaan wordt. Het leven van zijn mensen werd bedreigd. En we lezen ook nog in vers 10 dat hij naar Egypte gaat om er als vreemdeling te verkeren. Met andere woorden, hij is echt niet van plan om zich daar definitief te gaan vestigen. Is toch prachtig dan? Wat een oplossing. En toch vergeet Abraham wat. Wat vergeet Abraham? Ik denk dat de kinderen in de kerk het wel weten wat Abraham vergeet. Als hij luistert naar zijn knechten, zullen we naar Egypte. Goed, we gaan naar Egypte. Abraham vergeet het aan de Heere te vragen. Hij vergeet te bidden. Hij vergeet te wachten op de aanwijzingen van God. Jacob, kleinzoon Jacob, die gaat later op Gods bevel naar Egypte.
En in Genesis 26 blijft Isaac op Gods bevel in het land Kanaan. Ga niet naar Egypte. Maar hier lees je niets van een vragen aan de Heere of van een spreken van de Heere. Het is Abrahams eigen initiatief. Hij redeneert in plaats van dat hij bidt tot en gelooft in de Heere en in het woord van de Heere. Ik zal. Dit is het land, Abraham. Hier moet je zijn. Dit zal ik aan je geven. Dit is voor je nageslacht. Dat nageslacht zul je krijgen. Een droogte of geen droogte. Ik zal je zegenen. Ik zal je naam groot maken. Het is een beslissing zonder God, gemeente. Je merkt het aan het ontbreken van de altaren in dit gedeelte. De vorige keer zagen we dat Abraham een altaar bouwt. Hij zet zijn tent neer, bouwt een altaar om de naam van de Heere aan te roepen. En je komt dat in heel de geschiedenis van Abraham tegen. En je leest daar helemaal niets van hier. Gemeente, wat is een mens? Abraham zakt voor de test. Hij vergeet op de Heere te vertrouwen. En hij vergeet de Heere te vragen, wat wilt u dat ik doen zal, Heere? Zo zijn eigen gedachten. En misschien weet hij dat ook wel goed te praten. Want je moet toch je verstand gebruiken. En het is toch niet niks als al die dieren doodgaan. Maar zonder enig gebed. We lezen daar niets van. Dat is belangrijk. Misschien staan er hier in Middelharnis ook wel mensen op een tweesprong op dit moment. Staan we altijd in principe. Maar u begrijpt wel op een bepaalde manier. Wat moet ik doen? Welke keus moet ik maken? En natuurlijk, er is wel verschil. Ga ik morgen naar de Aldi of ga ik naar de Lidl? Daar hoef je geen directe aanwijzing van de Heere voor te verwachten. Maar andere keuzes die te maken hebben met je geestelijk leven, die rechtstreeks te maken hebben met het dienen van de Heer, die gevolgen hebben voor je gezin, zou je eerst niet overleggen met God en bidden, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Heren, ik neem van mijzelf verkeerde beslissingen. Mijn hart is arglistig. Leid u mij. Want ik kan met de beste bedoelingen, en Abraham die had de beste bedoelingen, toch de verkeerde kant op gaan. En daarom die vraag. Heren, mag mijn weg nou overeenkomen met wat u wil. Wijst u mij uw weg. Heer, ik ben zo geneigd om mijn plannen al klaar te hebben, om ze vervolgens aan u voor te leggen. Maar ik zit daar zelf zo vaak tussen. Heere, help mij. Als het uw weg niet is, Heere, wilt u het laten zien? En wilt u het afbreken? En is het uw weg wel, Heere? Wilt u uw zegen daarover geven? Door vrede te geven in mijn hart, door adviezen van andere mensen, door gesprekken kan ook. Neig mijn hart. Misschien is er iemand in Middelharnis die eigenlijk wel weet dat hij op een verkeerde weg is. En toch niet de moed, niet het lef, niet de durf om te stoppen. En dan toch doorgaan. Heren, neig mijn hart. En leer mij uw wil te doen. Daar gaat Abraham. Eerst leefde hij van het ik zal. En nu van zijn eigen ik zal. En gemeente, God laat hem gaan. God verschijnt niet aan Abraham om te zeggen: ho eens, Abraham, vergeet je niet wat? God laat hem gaan. Zo werkt de Heer dikwijls. Zo handelt hij. Als mensen een verkeerde weg inslaan, dat de Heer ze laat gaan. Ook als zijn kinderen de verkeerde weg inslaan, laat de Heer ze ook dikwijls gaan. Waarom? Om ze tegen de lamp te laten lopen. Om ze uiteindelijk te leren wie ze zijn. In zichzelf dwaas. Om ze te leren dat zalig worden enkel en alleen maar genade is. Om ze nederig te maken. De Heere laat Abraham vastlopen. Want het gaat van kwaad tot erger, gemeente. Abraham zakt nog dieper dan dat hij al is gezakt. Dat is ook een les, hè. Eenmaal op het verkeerde pad, ga je steeds verder op dat verkeerde pad. Eén leugen wordt heel vaak gevolgd met meerdere leugens. Als je het altaar vergeet, de Heere niet aanroept, de binnenkamer leeglaat. Want met dat er de groep nomaden dichter bij Egypte komt, bekruipt Abraham een angstig gevoel. Hij heeft wel in de gaten naar wie al die mannen kijken die hij tegenkomt. Naar Sarai. Hij kan het nog begrijpen ook. Sarai is een geweldig mooie vrouw. Ondanks dat ze 65 jaar moet zijn. Hoe zal dat gaan straks in Egypte, vraagt Abraham af. Die Oosterse koningen, die hebben allemaal zo'n harem. Een harem, je weet wel, dat is een kamer vol met vrouwen. En hoe meer vrouwen in je harem, hoe belangrijker je was, hoe meer je kon opscheppen bij andere koningen. En we weten uit de geschiedenis van David en Bathseba dat een koning zelf zo ver kon gaan dat hij een knappe vrouw kon inpikken en de man kon doden, zodat hij die vrouw voor zichzelf kon houden. Dat baart Abraham zorgen. Hij wordt bang. Ja, waar wordt Abraham bang voor? Voor Sarai? Abraham wordt bang voor zijn eigen leven. Zo staat het in vers 12. Dat is wat. Abraham zit meer in over zichzelf dan over zijn vrouw. Abraham, er is toch niets aan de hand? Abraham buigt je knieën en vraagt de Heer hoe het verder moet. Abraham, een mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest. Vertrouw op God. Hij zal je naam groot maken. Hij zal je nageslacht geven. Klem je vast aan zijn woord. Abraham, in dat heidense Sichem was hij niet bang voor die Kanaanieten. Bouwde hij een altaar, notabene op de plek waar die Kanaanieten een godenraad pleegden. Daarbij die eiken. Abraham durfde dat. Abraham deed het, maar nu wordt hij bang. Zou het toch met dat altaar te maken hebben. Hij ging niet alleen naar Egypte. En hij bouwde niet alleen onderweg een altaar. Maar hij liep ook steeds verder bij dat altaar vandaan dat hij gebouwd had daar bij Sichem. Niet in Gods weg. Eigen plannen navolgen. De Heere niet aanroepen. Abraham gaat terug. Maar hey, gemeente, Abraham is slim. En Abraham bedenkt een plan. Een nomadenlist. Sterk waren die nomaden niet. Nee, die moesten het hebben van hun listen. Ze hadden geen steden met muren. Ze woonden in tenten, waren kwetsbaar. Laban was ook zo iemand. Laban. Sluw. Sarai, kom eens even. We moeten eventjes praten. En Sarai komt haar tent uit, luistert naar wat de man te zeggen heeft. Nee, het is geen gesprek. Het is meer een mededeling in vers 11 tot en met 13. Ik weet dat je een knappe vrouw bent, Sarah. Als de Egyptenaars je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zullen ze mij doden. En je moet dan maar zeggen dat je mijn zus bent. Opdat het mij wel gaat. En mijn ziel leven. Om uwentwil. Abraham, wat zeg je nou eigenlijk? Het lijkt net alsof jij zegt dat ze Sarai weghalen. Dat is tot daaraan toe. Maar als ze jou doden. Ja. Dat is erg. Zeg dat je mijn zus bent. Opdat het mij wel gaat. Om u. Misschien dat Abraham denkt ook aan de geschenken die hij zou krijgen als broer van Sarai, de bruidsschat. Misschien denkt hij als broer ook te mogen onderhandelen over die bruidsschat. Opdat het mij wel gaat. Abraham, is dat slim? Is dat recht? Het gebeurde vaker in die tijd, gemeente, dat een man, een vrouw of een dochter opofferde om zichzelf of om andere mannen te redden. Denk aan Lot, die zijn dochters opofferde voor zijn gast. Of aan de gebeurtenissen in Richteren 19. Afschuwelijk. Abraham, doe jij dat nou ook? Waar is je vertrouwen op de Heere? Abraham, ben jij nou de vader van alle gelovigen? Abraham, je gaat de boel bedriegen. Je gaat je huwelijk opofferen. Je gaat je gezin opofferen. Je gaat je vrouw opofferen. En dat om je eigen hachje, om je eigen naam, om je eigen positie. En die arme Sarai, die moet het allemaal maar slikken. Gemeente, kan zo ook zoiets nou ook hier gebeuren? In Middelharnis. In de gezinnen. En in de huwelijken. Wat denkt u? Zou het niet zo kunnen zijn dat er mannen zijn die dwaze dingen doen in de gemeente? Mannen in de gemeente die dwaze dingen doen. Die dwaze keuzes maken. Zonder God. Gericht op je eigen zin. Gericht op je eigen wil. En waar je vrouw onder lijdt. Waar je kinderen onder lijden. Ze moeten het maar goed vinden. Het gaat om jou. Of andersom, als vrouw kun je ook de broek aan hebben, nietwaar? En je zin doordrijven zonder je man erin te erkennen. Zonder rekening te houden met wat de Heere van je vraagt als vrouw en als moeder. Zou zoiets niet in lijn kunnen zijn dat we luisterend naar deze geschiedenis onszelf die vraag moeten stellen: wie ben ik nou voor die ander? En hoe gedraag ik mij? En wat hebben mijn keuzes voor effect op mijn vrouw, op mijn man, op mijn kinderen? Abraham, wat doe jij? De vader van alle gelovigen, nou daar merkt Sarai helemaal niks van. Daar merken de knechten ook niks van. Ondanks al zijn mooie woorden misschien wel, die hij sprak. Dat kan ook, hè? Mooie woorden blijven zeggen. Abraham, waar zit je? Waar sta je? Vanmorgen. Het ergste is dat Abraham verraad pleegt aan Gods belofte. Hij schuift Gods beloftewoord aan de kant. Weg uit zijn leven. De Heere die hem verschenen was. De Heere die hem beloofd had nageslacht te zullen geven. Hoe kan Abraham gedood worden als die belofte nog niet vervuld is? Dat kan toch helemaal niet? Vertrouw op de Heere, Abraham, dan is dat bedrog niet nodig, dan is deze list niet nodig. Bouw een altaar En buig dan je knieën samen met je lieve vrouw. Abraham, buig voor God, ook als de Heer droogte geeft. De Heer is recht, immers in al zijn weg en werk. Wat heb je eigenlijk verdiend? Maar Abraham gaat verder. Met zijn plan op zak. Halt! Grenscontrole. Een groep gewapende mannen komt op ze toelopen. Wat komen jullie doen? We zijn herders. Er is honger in het land Kanaan en we zouden graag een poosje in Egypte willen blijven. Met hoeveel zijn jullie? Zo en zoveel. Loop maar verder. Gemeente, in een graftombe in de plaats Beni Hassan is een vermelding gevonden dat rond 1900 voor Christus een groep Bedouinen van 37 mensen tot Egypte is toegelaten. We zeiden net, het gebeurde vaker in die tijd, maar het zou dus de groep van Abraham geweest kunnen zijn. Het gebeurde. Ja, en wat Abraham vreesde, gebeurde ook. Want ook hier draaien de mannen hun nek om als Sarai voorbij loopt. Dat is een mooie vrouw. En de vorsten en de hovelingen van Farao horen het. Ze komen ook eens kijken naar de vrouw van die herdersvorst. En ze denken allemaal, die vrouw moet naar Farao. Wie weet krijgen ze wel promotie of misschien krijgen ze wel opslag als ze zo'n mooie vrouw bij de Farao tippen. En zo gebeurt het dat Abraham wordt aangehouden. Die vrouw moet mee, meneer. We doen haar niets, nee, Farao wil haar graag zien. Is ze getrouwd? Nee. Is haar vader hier misschien? Of haar broer? Oh, u bent de broer. Komt u dan ook maar mee? Het wordt hen allemaal heel gemakkelijk gemaakt als ze horen dat die vrouw ongetrouwd is. Daar gaat Sarai. Samen met Abraham. Naar Farao. En je moet je voorstellen hoe die twee gekeken hebben. Naar elkaar. Zou Abraham geen pijn en verdriet in de ogen van Sarai hebben gelezen? Een smekende blik. Als ze straks wordt meegenomen naar het vrouwenverblijf van Farao. En ze uit zicht verdwijnt. Zou Abraham niet naar de grond gekeken hebben? Je kunt toch wel door de grond zakken, gemeente. Het gaat volgens zijn eigen plan. Abraham, daar gaat de stammoeder van Israël. De stammoeder van de Heer Jezus. Dat kan toch niet? Dan ben je Sarah ook nog kwijt. Je hebt wel knechten en je hebt wel vee. Maar geen altaar en geen vrouw. En waar is God? Zou God zich ook niet terugtrekken, gemeente? En als de Heer er niet meer is, dan mis je toch alles? Of Abraham dat zo ervaren heeft, gemeente. Je kunt zo ver op het pad van de zonde gaan. En je kunt zo ver gaan in het volgen van je eigen inzichten. Dat je het niet eens meer merkt dat de Heer zich teruggetrokken heeft. En je voelt misschien nog wel eens wat emotie. En je praat nog wel eens wat met je ogen dicht. En dat moet dan bidden zijn. Zonder God. En Sarai verdwijnt in het harem. En Abraham krijgt de geweldige bruidschat van Farao. Farao deed Abraham goed om harentwil. Precies zoals Abraham zich had voorgesteld. Zijn plan lukt. Inderdaad, hij krijgt schapen, runderen, ezels, knechten, dienstmaagden, ezelinnen, kamelen. En u merkt dat de slaven er gewoon tussen staan, tussen de dieren. Ze werden als bezit gezien. Een enorm bezit. Maar wat was de prijs hoog? Zijn lieve vrouw. Eigen succes, eigen bezit, eigen winst, opleiding, geld ten koste van je huwelijk. Is dit wat God wil, Abraham? Wat moeten we denken van Abraham? We zullen toch niet op hem neerzien vanmorgen. En zeggen, Abraham, wat verschrikkelijk erg dat je nou dat durft en dat je nou dat doet. Ja, inderdaad, dat zeggen we. Maar moeten we ook niet naast hem gaan zitten? Wie is er beter dan Abraham? Als zelfs de vader van alle gelovigen zo diep valt, hebben we niet allemaal onze zonden. Onze zonden die heel veel kapot maken en kunnen maken. Ook thuis. Maar ook als het gaat om je eigen ziel. Zijn we niet allemaal uit op onze naam. Op onze winst. Om onze baan. Waar wij ons fijn bij voelen. Of wat ook maar. Hebben we echt een leven bij het altaar, gemeente? Kunnen we echt niet zonder de Heere? En hebben we onze naasten lief als onszelf? Onze vrouwen lief? Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad? En zoeken we het goede voor haar elke dag? En voelt uw vrouw zich veilig bij u? En weet ze zich veilig bij u? En uw kinderen? Bent u een biddende man die ernaar verlangt om op de Heer Jezus te lijken? En uw kinderen op te voeden in de vreze des Heren? Tijd en aandacht voor ze te hebben. Wie zijn we, gemeente? Hoe blijven we op dat pad van God? Pad van de Heere? Hoe komen we erop? Denk aan het altaar. Zoekt u het nog? Wie is de man die de Heere vreest? Abraham, jij, u, ik? Gemeente, hoe loopt het af? Abraham gezakt. Gezakt en nog dieper dan dat we voor mogelijk hadden kunnen houden. Abraham, de vader van alle gelovigen. Abraham, de beste van de klas, om het zo te zeggen. Sarai weg. Maar gemeente, God is er nog. Tegenover alle ontrouw van Abraham lezen wij ineens in dit gedeelte. Vers 17. Maar de Heere. Maar de Heere. Gelukkig. Hij plaagt Farao met grote plagen. Ongedacht, onverdiend. Hij gaat uitkomst geven. Nog voordat Farao zich kan vergrijpen aan Sarai, plaagt de Heere hem en brengt de Heere hem zware slagen toe. Hoe de Heere dat gedaan heeft, dat weten we niet. Hij kan ziek geworden zijn. Er kunnen plotselinge sterfgevallen in zijn familiekring gekomen zijn, of in zijn paleis, of wat dan ook. Maar Farao merkt het en Farao heeft het in de gaten dat het begonnen is zodra die vrouw in zijn harem gekomen is. En na onderzoek blijkt dat die vrouw niet alleen de halfzus van Abraham is, maar ook de echtgenote. Blijkt dat die man hem heeft bedrogen. En dan wordt Abraham op het matje geroepen, gemeente. En dan moet hij vertellen, wat is dit dat je gedaan hebt? Daar staat Abraham, de dienaar van de levende God, voor de farao van Egypte, die heiden. Zien we naar farao en Abraham, gemeente, dan moet Abraham zijn hoofd buigen, nietwaar? Als deze heiden, dit kind van de duisternis, het kind van het licht, terecht de les gaat lezen. Maar denk niet, kijk niet alleen naar Abraham die zijn hoofd moet buigen. Kijk ook even naar farao. Was hij ook niet de oorzaak van alle ellende? Farao, hoe meer vrouwen, hoe beter. Die mooie Sarai, die was voor hem. Gemeente, je kunt op Abraham lijken vanmorgen. Ongelovig zijn. Je steunt op je eigen verstand en niet op het woord van de Heere alleen. Je kunt op Sarai lijken vanmorgen en een moeilijk leven hebben. Op heel veel manieren. Gebukt gaan onder de dwaze dingen van je man of van anderen. Maar je kunt ook op farao lijken vanmorgen. Je hebt misschien geen harem. Hoewel, sommige jongens en mannen, die zijn met meerdere vrouwen naar bed gegaan dan met die ene. Of voordat ze met die ene verkering kregen. Of trouwden. Maar er zijn er ook die hebben een harem in hun hoofd. Geen haren op hun hoofd, maar een harem in hun hoofd. Begrijp je wat ik bedoel? In je gedachten. In je fantasieën. Hoeveel vrouwen zijn er op wie jij je zondige begeerte hebt laten vallen? Waarbij jij jezelf niet tot de orde riep. Weg oog, weg gedachten. Heere, help me. De andere kant op kijken. Niet fantaseren. Ik kan mijn hart maar aan één vrouw geven. En als er anderen geweest zijn, of nog. Dat is toch het bederf van je ziel en van je relatie. Wat heb je het bloed van de Heere Jezus nodig? Dus je kunt op Abraham lijken, dwaze dingen doen. Op Sarai, gebukt gaan onder de dwaze dingen van iemand die heel dichtbij je staat. Maar je kunt ook op Farao lijken. En vol zijn in je hoofd met vrouwen. Farao had Abraham kunnen doden. Alsnog. En Sarai voor zichzelf kunnen houden. Als God geen rampen had gestuurd waar hij ontzag voor had. Maar God bewaarde Abraham. God bewaarde Sarai. De man die bestemd was om een zegen te zijn voor alle volken. Hij is gezakt. Maar God blijft getrouw. Opdat straks de Heer Jezus geboren zou kunnen worden. En zo wordt Abraham uit het land gezet, gemeente. Weg jullie en kom nooit meer terug. En de geschenken, die mag je houden. Hoe onverdiend. Abraham rijk gemaakt. Abraham groot gemaakt. Door de Heer. De Heer vervult zijn belofte. Ondanks zijn gaan op die zondige weg. En dat is niet omdat Abraham het waard is. Oh nee, integendeel. Het is omwille van zijn grote zoon die komen zou. Jezus. Jezus die in de lendenen van Abraham zat. Die uit Abraham geboren zou worden. Ze droegen de Heer Jezus mee. Abraham en Sarai. Jezus die zo indirect ook uit het land Egypte werd gezet. De Heer Jezus, die later eens dezelfde weg zou maken als Abraham naar Egypte. Wat Jozef was. En zo ging de Heer Jezus ook toen hij een baby was. Om de ellende van zijn volk op de bodem te proeven. En om verzoening te doen voor Abrahams ongeloof. Voor Abrahams redeneren. Voor Abrahams rekenen. En Jezus, hij gehoorzaamde volmaakt. Ook toen hij in Egypte was. Waar Abraham finaal zakte. Bleef de Heer Jezus staande. Om als gehoorzame zoon uit Egypte geroepen te worden. Jezus, die niet uit was op lijfsbehoud. Ten koste van anderen. Nee, hij gaf zijn leven om dat van anderen te kunnen redden. Hij gaf zijn leven opdat ook hier in Genesis 12 het leven van Abraham en Sarai gespaard zou worden. En zo bleef hij over, gemeente. Die plagen die Farao troffen, Abraham heeft ze ook verdiend. Net als wij. Abraham werd gespaard omdat de Heere Jezus die plagen op zich nam. Omdat hij verzoening heeft gedaan voor die zondige daden van Abraham. En gemeente, daarom is er ook verzoening. En daarom is er vergeving. voor al die mensen die zich vanmorgen hebben herkend in Abraham. Die hun weg gingen zonder God te vragen, zonder God erbij te betrekken. Een eigen weg. En je ging je eigen weg en je deed je eigen wil. En je deed je eigen man of je deed je eigen vrouw zo tekort aan je kinderen. Gericht op je eigen eer, je eigen voordeel, je eigen ik. Er is vergeving. Dankzij die Christus die uit Abraham geboren zou worden. Misschien zijn er ook mensen die moeten zeggen, als ik eerlijk ben, dan lijk ik ook op Farao. Wat moet u dan doen, gemeente? Dan moet u niet de Heer Jezus het land uitzetten, zoals Farao dat ten diepste deed toen hij Abraham het land uitzette. Dan moet u hem te hulp roepen. Zoon van Abraham, zoon van David, zoon van God, ontferm u over mij. Dan moet u uw schuld belijden. En doe dat dan maar heel concreet. En noem de namen dan maar van al die vrouwen. Als je de namen ervan weet. Op je knieën. Voor de Heere. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar. En menigmaal misdreven. Maar weet dan ook, gemeente, dat God zijn woord geeft. Niet een woord waarmee u vastloopt, maar een woord waarop je vast mag lopen. Een betrouwbaar woord, een alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om de zondaren, als Abraham en als Farao, als u, jij en ik, zalig te maken. En zijn bloed, het reinigt van alle zonden. Stel op deze Heere je vertrouwen. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam aanroepen. En het u eerbiedig vragen, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En Heere, neig toch ons hart om uw weg te gaan, om uw wegen te bewandelen. Als we alleen zijn, of als we getrouwd zijn, als we hebben te strijden tegen zoveel zonden en verleidingen. Heere, schenk ons uw Heilige Geest, dat die ons op dat pad tot leidsman is. Heere, en wilt u zo het onderwijs zegenen, de prediking. Leer ons, Heere, om te blijven leven van uw beloften, van uw woorden. Ook als er heel veel is wat er tegen ingaat en tegen in opstand komt. Aanvaard onze dank en zegen ons deze verdere zondag. Neem ons onder uw hoede. Zegent u de zondagsschool, kinderen, ook als ze vakantie hebben. Heere, wees zo met ons allen. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Dat had ik even niet helder, maar de kinderen hebben natuurlijk ook vakantie van de zondagsschool. We gaan samen zingen, Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Psalm 19, vers 7. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.